Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het orgel zal voor ons spelen, Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijke lot. Zo gij zo mild voor mij hebt uitgelezen, de schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. 16, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit de brief van Jacobus, het vijfde hoofdstuk, Jacobus 5. Daarna wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 12. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, artikel 12. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer luistert naar het orgel. En spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen Jacobus 5. Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen in de oren des Heeren Zebaoot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eet, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke, naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.
Gemeente, het orgel speelt Psalm 15 en dan vooral het laatste vers, die nooit zijn geld op woeker geeft, die de onschuld en het recht genegen, het oog op geen geschenken heeft, wie dus oprecht en deugdzaam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Psalm 15, het vijfde vers. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 42 van de Heidelberg Catechismus. Het betreft vraag en antwoord 110 en 111. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij al de boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, uil, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem alzo handel als ik wilde dat men met mij handelde, daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige, de behoeftige helpen mogen. We staan vanmiddag stil bij het achtste gebod, en het gaat daarbij om de eerste plaats wat God verbiedt, en in de tweede plaats wat God gebiedt. Dus dit gebod heeft een negatieve en een positieve kant. Gemeente, we zijn toegekomen in onze Heidelberger, in het onderwijs van de enige troost in leven en in sterven, bij het achtste gebod. En ik heb u de vorige keer verteld dat er een groot verschil is als we die geboden gaan zien als een soort reglement met bepalingen, een soort verkeersreglement. Je moet stoppen voor het rode licht en je moet aan de rechterkant rijden en rechts heeft voorrang en dat soort dingen meer. En de wet des Heren. Nu staan er natuurlijk in de wet des Heren concrete dingen. En dat is ook zo in een verkeersreglement. Alleen dat verkeersreglement, dat wordt afgedwongen. En dat is gewoon een regel die je moet houden om fatsoenlijk aan het verkeer te kunnen deelnemen. Nu zijn er natuurlijk wel mensen die denken dat de wet van God ongeveer precies hetzelfde is. En dat we bij de overdenking van die wet een soort spoorboekje afwerken en daarmee punten kunnen behalen. Punten in het licht van het Koninkrijk Gods. Als u zo denkt, dan moet ik u teleurstellen. Want zo is de wet door de Heere helemaal niet bedoeld en ook niet gegeven. Toen God die wet gaf, zei hij, ik ben de Heer uw God. Toen gaf God die wet op de Sinaï. En toen heeft hij die wet gegeven nadat hij dat volk verlost had uit Egypte. Het is dus een boodschap voor dat door God verloste volk. Nu weten we wel uit de Bijbel dat er in dat volk tweeërlei kinderen des verbonds waren. Paulus die schrijft het ook in de Korinthebrief. Er waren die het wel geloofden, anderen die het niet geloofden. Maar God laat die wet op die manier klinken vanaf de Horeb. Ik ben de Heer uw God. Gij zult. En dat legt als het ware een fundament onder die wet. Het fundament, het is het verbond der genade. Je kunt het ook lezen bijvoorbeeld in korte lessen over kort begrip van dominee Kersten, die wijst er ook op. God die wet gaf in het kader van het genadeverbond. En dat dus ook de manier waarop die wet gestalte krijgt, nooit mag los worden gemaakt van dat genadeverbond. Want anders dan wordt het al gauw en dit mag niet en dat mag niet. En het is natuurlijk wel een element wat erbij aanwezig is, maar dat moet nooit de hoofdtoon gaan krijgen. Die wet heeft God in zijn goedheid en in zijn mildheid gegeven tot bemoediging en tot aansporing van zijn kinderen, van zijn volk. En die wet die krijgt alleen gestalte in de eerste plaats in de gemeenschap met de middelaar van het verbond, de Heer Jezus. Dat is de middelaar van het verbond der genade. En alleen door de geloofsverbondenheid aan hem krijgen die geboden concreet gestalte. Nooit los van hem. En de Heer Jezus heeft ook zijn discipelen bijvoorbeeld op dit punt van het 8e gebod geleerd. De vossen hebben holen, de vogel des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop het hoofd leden leggen kan. En dat zei de Heer tot onderwijs van zijn discipelen. Rondom bijvoorbeeld het 8e gebod. In de tweede plaats moeten we die geboden ook nooit losmaken van het innerlijke werk van de Heilige Geest. Dat de Geest door de genade werkt in ons hart. En dat we die geboden doen uit dankbaarheid. Hè, om die te doen uit dankbaarheid. Dat zijn twee hele belangrijke gedachten bij het overdenken van de wet in het stuk der dankbaarheid. Dat de Heere dat aan zijn volk oplegt als ze uit Egypte zijn verlost, opdat de eer van zijn naam en opdat dat leven der godzaligheid gestalte zal krijgen. We moeten dat nooit vergeten. Want als we dat vergeten en een beetje op de achtergrond zetten, dan ontstaat er bij de behandeling van die wet der tien geboden een soort wettische gloed. En dan wordt het een heel naar en een heel knellend harnas. En dat is het natuurlijk voor de gevallen mens. Nou, die goede wet van God, dat wordt door onze zonde en door onze ongehoorzaamheid, wordt het een buitengewoon knellend harnas. Maar dat ligt niet aan die wet, het ligt aan ons, zegt apostel Paulus. Want die wet is rechtvaardig en heilig en goed. Het ligt aan ons, omdat wij een zondig hart hebben. En nu gaat de Heer in het stuk der dankbaarheid die wet weer opnieuw aan ons uitleggen. En ik heb dat al meer gezegd en ik herhaal het nog maar eens even. Wat moet die 10 geboden voor dat volk wat uit Egypte kwam, ook dat 8e gebod, wat moet dat voor hen wonderlijk hebben gehoord, geweest. Dat nou die grote God, die eigenaar van de hele wereld, dat zei. Gij zult niet stelen. Hoezo, wat is er dan zo? Nou, als je uit Egypte kwam en je hoorde daarbij het slavenvolk, dat begrijpt u allemaal wel, je had natuurlijk in zo'n Egyptische samenleving had je de koning, de farao, met zijn volk, met zijn knechten, en dan dat Egyptische volk, en hoe keken die nou naar de Joden? Nou, die keken naar de Joden als een stel slaven, en daar kon je mee doen en laten wat je wilde. Stel, je had een Joodse man, en die had bijvoorbeeld met hard werken en slavenwerk wat verkregen, nou, dan kon je dat gewoon afpakken. Ze werden daar bestolen tot en met. En dan zegt de Heere, ik wil nou in mijn verloste volk wil ik dat niet hebben. Jullie moeten niet stelen. Dit is een wonderlijk zijn luister. Jullie krijgen ook 1 dag om te besteden tot eer van mij. Je hoeft niet meer 7 dagen achter elkaar te sloven. 1 dag mag je besteden tot een gedenkte Sabbatdag. En ja, we hebben vorige keer overdacht dat de Heere zegt, niet echt breken. Dat hij ook waakt over de zedelijkheid en de zuiverheid. Nou, dat was in heel die oude cultuur en zo. Daar was in Egypte in geen velden of wegen iets van te merken. We kunnen dat nog horen uit de geschiedenis van Jozef bij de Potifar, weet u wel. Ja, dat was allemaal niet zo fraai wat er gebeurde. En dan zegt de Heer, iedere man krijgt zijn eigen vrouw en iedere vrouw zijn eigen man. En zo blijf je van elkaar af. Niet echt breken. Je wordt voor het leven aan elkaar verbonden. Ja, zo heeft God die wet dus bedoeld in zijn goedheid. En zo krijgt die wet ook gestald als regel der dankbaarheid. Door de gemeenschap met Christus en door de werking van Gods geest. En hebben we overdacht, beperk maar even tot de tweede tafel. In de eerste plaats het gezag. Dat is ook alweer zo'n hele wijze instelling van God. En God zegt, die samenleving die heeft gezag nodig. He, je hebt mensen die bijvoorbeeld wetten maken. Je hebt mensen die aan die wetten moeten gehoorzamen. Dat is in een gezin zo, dat is in een kerk zo, dat is in een samenleving zo. Want anders ontstaat er chaos. En de Heer wil dat niet. De Heer wil dat we in een geordende manier samenleven. Vandaar eert uw vader en uw moeder. Hoog houden. Het gezag gewoon hoog houden. In de tweede plaats hebben we stilgestaan dat God waakt over het leven. Gewoon ons aardse leven. Ja, er werd in de klassieke wereld ook een beetje vreemd over gedacht. Trouwens, in onze samenleving begint dat ook meer en meer opgeld te doen. Dat we op een hele vreemde manier nadenken, bijvoorbeeld over het menselijke leven. Achterliggende week werd er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gediscussieerd over de abortuswet. En of je de zorgvuldigheden in die wetten niet wat meer uit moest doen. Want dat was toch een recht om ongeboren kinderen te doden. Dat is een recht in onze samenleving. Dat was het ook in die vroege Romeinse samenleving. Het was ook een recht dat je een kind dat geboren was, dat je niet aanvoelt, kon je te vondeling leggen. Gewoon rechten, het zijn zelfs wettelijke bepalingen voor. We zijn dus helemaal terug aan het gaan naar zo'n heidense wereld. En het is een hele ruwe, vaak rauwe wereld. Daar had men ook veel vermaak in een bepaald amfitheater te gaan zitten. En daar werden dan mensen die moesten elkaar vermoorden. En dan viel het bloed, stroomde de bloed. En dat vond men prachtig. Ja, dat zou vandaag zomaar weer door kunnen breken. Hè. Dat stierenvechten in Spanje, dat heeft hele diepe wortels. Dat kan ook zomaar weer opnieuw opkomen. Geweld, gewelddadigheid. Niet doen, zegt God, niet doodslaan. Ook weer dat behoud, hè. In die wilde samenleving doen, zegt God, niet doen. En dan komen we bij de zedelijkheid, daar is het vorige keer over gehad. En daar zou ook nog veel meer over te zeggen zijn, over allerlei dingen. Hoe gaan we nou om met onze lichamelijkheid? He, dat we mannelijk en vrouwelijk hebben en ja, dat we daar ook verlangens bij hebben. Hoe gaan we daar nou mee om? Nou, zegt hij, niet echt breken. En dat is een hele diepe gedachte die ook breed in de schrift ligt. Hoe God dat nou geordend heeft, hoe God daar zijn wijsheid in tot stand heeft gebracht, dat hij één man schiep, één vrouw, en dat hij door middel van die ene man, die ene vrouw, een heel mensengeslacht tot stand wilde brengen. Adam en Eva en hun nakroost. En dat wij binnen de ordeningen Gods niet moeten echt breken. En dat we dus met onze lichamelijkheid op een hele geordende manier horen om te gaan. Dat we niet zomaar alles doen wat er in ons opkomt. Maar dat we daarin zuiver en kuis zullen leven. Dat is niet ouderwets of zo, maar het is heilzaam. Want als er één ding is wat verwoestend heeft gewerkt in de oude wereld en in de geest van Egypte, dan is het onkuisheid. Vandaar dat Paulus ook in de 1 Korinthe 7 daar zo uitvoerig op ingaat in die vroegchristelijke gemeenten. Hoe wij hebben te leven tot Gods eer. Ik voeg er nog even een gedachte aan toe voordat ik naar dat 8e gebod ga. Je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, je hebt de geestelijke dingen. En daarnaast heb je dan de aardse dingen. En voor de geestelijke dingen gelden dan andere regels dan voor de aardse dingen. Voor de aardse dingen mogen we soms wat aanrommelen. Ik bedoel dat eerbiedig. Maar bij de geestelijke dingen komt het er echt wel heel nauwkeurig op aan. Gemeente, ik wil u die illusie ontnemen. Dat onderscheid, dat kent God niet. God kent niet een domein van het geestelijke en een domein van het aardse. God kent dat helemaal niet. En u staat dus straks voor God niet op basis van uw geestelijke beginselen. U staat straks op God op basis van uw mensheid. En wie u bent geweest. In uw huwelijk, of als u geen huwelijk hebt gehad, in uw alleenstaan, in het gezag, in het omgaan met geld en goed. U staat dus als compleet mens, innerlijk en uiterlijk voor die grote God en die velt een oordeel over uw leven. En dus voor God bestaat het onderscheid helemaal niet. Trouwens, het zou natuurlijk ook wel heel vreemd zijn als dat onderscheid er wel zou zijn. Dat God zei van ja, ik heb dan de materie gemaakt, de mensen gemaakt. En ik heb dan ook hun een ziel gegeven. En dan ga ik voor dat aardse, dat tijdelijke, ga ik hele andere regels formuleren dan voor dat geestelijke. Dan zouden we met een soort dubbelheid in God te maken hebben. Die bestaat helemaal niet. Nee, God is de God van zowel de aardse als van de geestelijke dingen. En we hoeven dat achtste gebod helemaal niet te gaan over geestelijke en zeggen van ja, maar dit is dan wel een beetje oppervlakkig gebod, maar het gaat natuurlijk om hele diepere dingen en zo. Nee, helemaal niet. God eist zuiverheid. God eist oprechtheid. Ook in ons omgaan met de aardse goederen. En niemand kan zeggen van nou, dat hangt er een beetje bij in mijn leven. Nou, dan kan ik u verzekeren, dan zal God u op een moment er een keer aan herinneren dat er in uw leven maar bijgehangen heeft. Ik hoop niet dat het te laat is. Want voor Ananias en Safira was het te laat. Die dachten ook, we kunnen wel een loopje nemen met die regels van God. En dan zeggen we dat dat de prijs is en we houden nog een beetje voor ons, een klein beetje, maar niet te veel. U weet hoe het met ze afgelopen is, u kunt lezen in Handelingen 5. De rijke jongeling, ander voorbeeld, triest voorbeeld in de Bijbel. We lezen nergens meer dat hij terug is gekomen bij de Heer Jezus. En als de Heer Jezus zegt, verkoop al je spullen en word mijn discipel, dan ben je hartelijk welkom. Dat heb je niet gedaan. Een tollenaar, even verderop in de schriften, gebeurde het wel. Dat was Zacchaeus. De helft van mijn goederen geef ik de armen die me door bedrog ontvreemd, dat geef ik vierdubbel terug. Nou. En zo behandelen we nu ook dat achtste gebod. En dan staat er in zondag 42, wat verbiedt God in het achtste gebod? Ja. Eerst al even bij al die geboden, en nu ook weer bij het achtste gebod, zie je dat God iets verbiedt. Iets dat niet mag. Iets waar we dus erg voorzichtig mee moeten zijn, dat we daar niet in meegezogen worden. Het is ook iets wat God gebiedt. Iets wat hij wil bevorderen. Maar eerst gaan we naar wat God nu verbiedt. Voor ons allemaal. En ook voor zijn kinderen. En dat wat hier staat niet vanzelfsprekend is, want die gedachte kom je helaas ook wel tegen. Er zijn mensen, echt waar hoor, en die zeggen nou, kijk, als je nou maar bekeerd bent en geestelijk bent en zo, dan komt de rest vanzelf wel. Gemeente, dat is niet waar. Geloof, dat is een geschenk, maar geloof dat moet ook worden beoefend. En als geloof niet wordt beoefend, dan slaat David Uria dood. Ja, kind van God, die slaat gewoon Uria dood. Dan heeft hij er wel hartzeer van, dan komt er Gods genade, maar hij deed het wel. Dus op het moment dat het geloof maar heel slecht functioneert in het leven van David, is die levensgevaarlijk voor zijn medemens. Ja, maar ik ken een dominee. Iedereen is levensgevaarlijk op het moment dat het geloof niet functioneert. Dan zijn we echt tot alles in staat. Ja, zegt u maar. Nee, Noach ligt echt dronken in zijn tent. Dronkenschap, ja, een kind van God. Oh, een van de grote in het geloof. Het gebeurt. Als God ons even loslaat. Moet u niet te positief gaan denken over de bekeerde mensen. Over de Kobrugge ontdekte. Nadat God hem had bekeerd, dat er in de Bijbel staat, in Romeinen 7, vers 14, ik ben vleeselijk. En toen las hij dat in het Grieks en toen stond daar een bijvoeglijk naamwoord, ik ben vleeselijk. En het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over dat ik, over het onderwerp, het subject, ik ben vleeselijk. En hij schrok. Ik. De bekeerde Paulus. Ik ben vleeselijk. En toen kwam hij tot de ontdekking. Het was een hele ontdekking voor hem.
dat hij vleeselijk is en vleeselijk bleef. En vleeselijk betekent goddeloos, zondig. En dat God hem in zijn vleeselijkheid aannam. En dat Christus hem zo wilde hebben en niet anders. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Ja, dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat is zo'n heerlijke leer, gemeente, dat ik bijna zou vergeten om dit gebod te gaan behandelen. Dat is nu de diepe, diepe boodschap van de Bijbel. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nou, God verbiedt dus wat in het 8e gebod. Hè? Hij houdt zijn kinderen dat voor. De gemeente houdt het voor, ons allemaal houdt het voor. En dan wat bedoelen we daarmee? Dan gaat onze Heidelberger uitleggen. Geef les op de leerschool van de geboden. In de eerste plaats. God verbiedt niet alleen het stelen en roven, het welk de overheid straft. Dus dat is de eerste grote component in het antwoord. Stelen en roven. Stelen, dat is iets naar je toe halen waar je geen recht op hebt. Dat stelen, dat kan op allerlei manieren. Dat kan op een brute manier, dat kan op een slimme manier. Dat kan ik weet niet wat allemaal. Je hebt allemaal technieken om iets naar je toe te halen waar je geen recht op hebt. Waar je dus ook niet eerlijk aangekomen bent. Dat kan op oudere leeftijd, dat kan op jongere leeftijd. Jongelui ook in hele gewone dingen. Ja, nou ja, als je het niet mag, dan pakken we het gewoon. Ja, dan pakken we het gewoon. Stelen en roven. Ik kan natuurlijk met voorbeelden uit de Bijbel dat allemaal duidelijk proberen te maken. Hè. Denk aan het voorbeeld van Achan, met de intocht uit Egypte. De intocht in Kanaan, ze hadden Jericho veroverd. En als een man Israëliet kwam nog uit de stam van Juda nota bene. Dus de stam waar dat eenmaal de Messias zou komen. En die Achan die dacht, dat is nou toch wel jammer dat die hele buit van Jericho bestemd is voor de dienst van God. Dat vond hij jammer. En hij dacht bij zichzelf, dat is toch wel een, als ik nou eens een klein beetje daarvan neem. En toen ging hij met zijn gezin op zoek, 's avonds, 's nachts. En toen vond hij een Babylonisch kleed en een stukje goud en nog wat andere spulletjes. En die hebben ze gauw meegenomen, een paar dingetjes maar, puine dingetjes. En die heeft toen gauw verstopt in zijn tent. Ja, mocht dat nou niet? Nee, dat mocht niet. Dat mocht niet. Dat was tot oneer van God, want het gaat dus om de intocht, of dat volk nu in gehoorzaamheid aan God wil leven en wandelen. En Achan zegt, dat wil ik niet. God heeft net het hele Jericho aan het volk gegeven. Hij zegt, dat is voor jullie. Heb je er niks aan gedaan. Heb je van mij gekregen. En dan zegt de Heer, dit buit van je is voor de Heer. En voor de dienst van de tabernakel enzovoort. En dan neemt Achan daar een klein beetje van af. We zouden kunnen zeggen, het zakje gaat rond in de kerk. Als we straks weer gewoon mogen samenkomen. Het zakje gaat weer rond. Dat je er in plaats van er wat in doet, stiekem er wat uithaalt. Dat je in plaats van geld naar de kerk te brengen, geld van de kerk gaat halen. Was dat nou zo fout? Ja, dat was fout. Dat was helemaal fout. Het was tot oneer van God. Achan deed net en die dacht, God ziet dit niet. En als niemand het ziet, dan heb ik toch precies, daar heb u het nou gemeten. Waarom zonden we nou zo makkelijk? Omdat we denken dat God net als u en ik is, dat hij niet veel ziet. En trouwens, als hij wat ziet, dan het ook gauw weer vergeet. Gemeente, het heeft zijn leven gekost door. Zullen we erom denken? Het kan dus je leven kosten. Ja, maar tegenwoordig, dat is nou toch, als je nou toch. Wie met stelen begint, in stelen voor hart, die moet eens nadenken over de woorden die de Heer Jezus zegt in Johannes 5 tegen die man die 38 jaar ziek is en die genezen wordt. En dan zegt de Heer tegen hem, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Wat bedoelt de Heer? Nou, die man die heeft, de Heer legt een relatie tussen zijn leven en zijn ziekte. Dat kan alleen God, dat kunnen wij dus niet, dat doet God. Daarom doet Jezus God. Nou is hij gezond. En dan kan die man natuurlijk de gedachte hebben, nou ga ik eens fijn op mijn eigen manier leven. En ik kan weer lopen en ik kan weer genieten en... We zouden, ja, dat moet die man anders. En dan komt de Heer toe en zegt, pas op. Dat u niet wat erger ziet. Wat bedoelt de Heer dan? Dat u opnieuw ziek wordt? Nee. De Heer bedoelt dat u binnenkort in het oordeel staat. Door God geoordeeld wordt. En dan is dit nummer 38 jaar. Als u straks onverzoend God gaat ontmoeten. Dan zal er wat gebeuren, gemeente. Ben u daar ook wel bang van? En dan kijk op je gedrag. En dan kijk op je denken. En als je dan kijkt op bijvoorbeeld je ambt en weet ik wat allemaal meer. Dat u God moet ontmoeten buiten Christus. Mag ik hier even een stukje ontboezeming doen? Iets gewoon wat mij bezighoudt. Ik heb dit jaar in de consulentgemeente en ook hier Amersfoort afgelopen vrijdag nog de 7e begrafenis gedaan. 7 keer iemand begraven die van jongs af aan is groot geworden in de kerk. Iemand die dus omringd werd met de boodschap van de waarheid. 7 keer. Iemand begraven die dus heel goed weet dat sterven God ontmoeten was. En gemeente, dat greep me toch aan. Hè? En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet verwoorden, maar bij alle 7 als ze nooit in hun leven een keer de dood des Heren herdacht. Nooit. En dat, ik zeg niet dat al die mensen van één was zelfs een goed getuigenis, maar het was het laatste stukje van het leven. En dat is niet Gods gewone weg, gemeente. Dat u niet wat ergens geschiedde. Ja, maar ik kan me toch niet bekeren. Nee, dat weet ik wel, dat u dat niet kunt. Maar u staat God zo verschrikkelijk in de weg. Ik zou wensen, gemeente, dat het is noodwet in uw leven. En dat we niet gewoon maar overgaan tot de orde van de dag. Maar dat we met Zacchaeus, die dus ook had gezondigd tegen dit gebod, want er staat in de Bijbel in Lucas 19, dat hij heeft gestolen en bedrogen. Dat is het volgende gebod. Iemand door bedrog ontvreemd. En die man werd er op een gegeven moment onrustig van. En als dat onrustig worden, wel belangrijk, maar niet genoeg. En toen is hij met die ellende in de boom gaan zitten. Zou die rabbi uit Nazareth ook naar mij willen opzien? Hoe ziet hij eruit? En toen is het grote wonder in zijn leven gebeurd. Toen keek de Heer Jezus maar. Hij zei, Zacchaeus, kom jij eens uit die boom. Want ik moet bij jou logeren. En dan wandelt de Heer weer opnieuw in ons midden. Zit u ook wel eens in die vijgenboom? Ja, daar zit ik ook. Heeft u die ogen van de zaligmaker wel eens gezien? En bent u er toen uitgerold. Dan heb u toegezegd, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik de armen die. Iemand die is door bedrog ontvreemd geweest. 4 dubbel weder. Dan krijgt die persoon van de middelaar. Die zelf zegt, de zoon des mensen heeft niks waarop je het hoofd nederleggen kan. Stelen, roven, dat is 1. 2. alle boze stukken en aanslagen waarmede wij ons naaste goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Het tweede. De stelen en roven, dat bestraft de overheid. Weer die plaats van de overheid. Waar onze vaderen ontzettend gesteld op waren om de wettige plek van de overheid te onderstrepen. In reactie dus op al dat doperse radicalisme. Tweede plaats, schijn van recht. Het is dus niet verboden om met gewoon je werk en daarvoor betaald te krijgen. Dat is niet verboden. Integendeel. Of door handel, of door een bedrijf, of door weet ik wat. Integendeel, dit is zelfs onze plicht. We komen er zo nog wel op. Maar we weten allemaal wel, de gevallen mens, die kent allemaal wel technieken en trucjes om, want dat is met gewicht, el, maat, woeker enzovoort, iets naar je toe te halen waar je in feite geen recht op hebt. Ja, maar niemand ziet het. Nee, precies, dat is de ellende. God ziet het wel. En daar staan we dus ook schuldig en daarom moeten we ook daarin zuiver zijn. Nu kan ik dat met L gewicht en zo, dat is een beetje het 16e, 17e eeuw. Maar wij zouden dat wat breder kunnen toepassen. En ja, dan kom je al snel bij dingen als zwart werken en noem allemaal maar op. Ja, dat hoort ook niet. Daarboven alle gierigheid. Ja, gierigheid, wat is dat nou? Dat is dat we het vooral voor onszelf willen hebben. Een ander eigenlijk het gewoon niet gunnen, dat het een ander goed gaat, dat gunnen we hem niet. We hebben het liever voor onszelf, gierigheid. Laat gierigheid, zingen we mij in een strik niet vangen. Gierigheid, dat is de moderne mens, het is de gevallen mens op het lijf geschreven. Esau die bracht een offer en die dacht ik ga met God een soort ruilhandel aan. Ik breng een offer en dan gaat God mij zegenen. Esau dacht alleen maar aan zichzelf, dacht niet aan God en zo, hij dacht aan zichzelf. De gierigheid het is, ja als ik het maar heb. De rijke dwaas bijvoorbeeld, die ging schuren bouwen, een hele grote, leef. Prachtig en de rijke man in de gelijkenis levende alle dagen vrolijk en prachtig. Voor jezelf leven. Wat doe je met die bedelaar te maken? Dat trekt me niks van aan. En tenslotte alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Stelen en roven. Op een verkeerde manier dingen naar je toe halen. Gierigheid. En tenslotte misbruik, verkwisting van Gods gaven. We krijgen natuurlijk enorm veel aardse goederen en zo. We leven ook in een welvaartstijd. Maar hier in dit achtste gebod wordt misbruik daarvan verboden. Verbieden. Dat betekent dus dat we zuinig zijn. Dat we niet nodeloos voedsel in de kliko gooien, weet u wel. Ja, er wordt, ik weet niet hoeveel miljoen kilo voedsel weggegooid in dit land. Dat hoort niet. We leven in dit deel van de wereld in een enorme welvaart. En dat we kleren kopen, omdat we weer eens wat anders aan moeten. Dan doe ik dat natuurlijk ook wel eens, omdat het versleten is. Een verkwisting. En dat is ook een. En nu weet ik wel, nu moet ik daar voorzichtig mee zijn. We leven natuurlijk, hoeven we niet als een kluizenaar en als een monnik te gaan leven. Dat bedoel ik niet. Maar wel, er kan ook een vorm van overdaad in ons leven naar boven komen die niet past. Wat dat betreft zijn onze gemeenten natuurlijk geëmancipeerd en zijn we mooie gebouwen en mooie huizen, mooie auto's en weet ik wat allemaal hebben gekregen. En ik zeg daar geen kwaad woord van. Nee, natuurlijk niet. Als iemand 1000 kilometer per week op de weg zit, dan gun ik hem echt wel een goede Audi of weet ik wat voor auto waar die rijdt. Prima. Dat is goed voor zijn rug en voor zijn gezondheid. Maar dat eenvoudige leven, dat genoeg is een keer genoeg is. En nu ga ik het verleden echt niet zitten verheerlijken. Dat het vroeger allemaal veel beter was, want dat is helemaal niet zo. En al dat verheerlijken van vroeger, dat klopt meestal niet zoveel van. Want je moet maar eens wat lezen over vroeger en over de ziektes die er waren en over de ellende die dat meebracht. En nou ja, er zijn genoeg boeken over het begin van de 19e eeuw, wat er toen allemaal gebeurde, begin van de 20e eeuw. En hoe mensen amper te eten en het aardappeloproer in de Jordaan, noem allemaal maar op, dat was... Alle treur, alle vrees, dat is deze coronatijd nog netjes bij. Wat er in het begin van 1900 hier in Nederland allemaal gebeurde. Cholera-epidemieën. Nou, nee, dat waren geen fijne tijden. Het heeft ook een enorm hoop verbittering gebracht. Dus we gaan niet terug verlangen naar het verkeerde van vroeger. En toch... Ja. Misbruik en verkwisting. Er staat in de Bijbel: het weinige van de rechtvaardig is meer dan de overvloed van de goddeloos. Er zijn door alle eeuwen heen ook mensen geweest die op een hele eenvoudige en eerlijke manier hebben geleefd. Je komt ze in de Bijbel tegen. Je komt ze in de geschiedenis tegen. Je komt ze ook vandaag nog wel tegen. Jongens en meisjes. Vaders en moeders, die alle misbruik en verkwisting niet begeren. De Heer Jezus heeft gewoon geleefd. Hè? In Capernaum had hij een huis gehuurd. In Capernaum heeft hij ook bij de bakken brood gehaald. In Capernaum heeft hij water gedronken. Heeft hij kleding gekregen, want hij werd verzorgd door de vrouwen. Maar je bespeurt bij de Heer Jezus geen verkwisting, geen overdaad. Ja, misschien 1 keer, hè? Weet u wel? De Heer Jezus wordt gezalfd door een Maria. Dan komt Judas met de scherpe loep. En die zegt, maar dat kan veel beter aan de arme mensen gegeven worden. En dat zei hij niet uit oprechte bezorgd voor de arm, omdat hij de beurzend in dief was. De gemeente die zalig maakte, heeft nooit verkwistend. Nee, dat was een teken, een symbool voor zijn begrafenis. Maria heeft de armen geen cent minder omgegeven, echt niet. Het was de liefde tot de heiland, die dat door deze dingen dreef. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel. En dat speelt voor ons Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Wat gebiedt God dan? Na het negatieve nu het positieve, wat bevorderd mag worden en waarin dus Gods eer en ook het welzijn van de naaste wordt beoogd, hè, dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook alweer belangrijk dat de Heer dat dus ook betrekt op onze omgang met de tijdelijke goederen, dat hij dus ook in onze geldbesteding geëerd wil worden. Sommige mensen denken dat God eren, dat dat bestaat in bepaalde dogmatische formuleringen en weet ik veel wat meer. Dat zal allemaal waar zijn, maar dat heeft ook betrekking op ons leven, op onze levenswandel. En hoe moet dat dan positief gestalte krijgen? In de eerste plaats, dat ik mijns naaste nut. Wie is mijn naaste eigenlijk? Vroegen ze een man aan de Heer Jezus, wie is nou ons mijn naaste? Nou, zei de Heer Jezus, ik zal een verhaal vertellen. Vertelde hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus iemand waar de Joden op neerkeken. Wie is mijn naaste? Dus iedereen waar wij op neerzien. Nou, las dat bij Kolbrugge, vond ik wel mooi. He, iedereen waar wij op neerkijken, dat is onze naast. Dat ik het nut van hem kan en mag bevorderen kunnen. Dat we in de mogelijkheid zijn om dat te doen. Kijk, als iemand bijvoorbeeld gebrek aan geld heeft en zegt, nou, ik beloof je 100 euro, maar ik heb ze zelf niet, dan kan ik dat dus niet zeggen. Het moet wel kunnen. En in het tweede, het moet ook mogen. Stel dat iemand zondige dingen wil. Stel dat een dronkaard vraagt om een flesje jenever. Nou, dan moet u dat natuurlijk niet doen. Dat is niet goed voor hem. Maar dat kan en mag bevorderen. Mijn naaste. Dat wijst dus op vormen van bewogenheid, mededeelzaamheid. De tweede plaats, dat ik met mijn naaste, dus iedereen waar ik op neerkijk, net zo handelde als dat ik wilde dat men met mij handelde. U kent de bekende regel wel uit de Bijbel. Dat we onze naaste hebben te behandelen zoals wij zelf wensen behandeld te worden. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doen we dat ook een ander niet. En als wij niet prettig vinden om bestolen te worden, dat we het dan ook niet bij anderen doen. En als wij het niet prettig vinden om tekort gedaan te worden, dat we dan anderen ook niet tekort gaan lopen doen. En als wij er boos over worden, dat we dan ook een ander dat niet aandoen. Dat wordt hier bedoeld. Dus dat we, waar dat kan en mag, het nut bevorderen. In de tweede plaats dat we met onze naasten omgaan zoals we dat zelf graag zouden willen. In de derde plaats dat we trouwelijk arbeiden. Nou zijn er lieden en die veranderen trouwelijk gauw in hard. Dat we heel erg hard arbeiden. Dat staat er niet. Er staat ook niet dat we lui mogen zijn. Want de luiheid is de Heer een gruwel. Wat dan? Nou, dat we het werk wat God ons oplegt, dat we daar 6 dagen voor besteden. Mag ook minder. Maar dat we ook in onze arbeid naar 2 kanten oppassen. Dat we als werkende ons gezin niet tekort doen. Kom je ook heel veel tegen. Ook in onze moderne welvaartstijd, weet u wel. Dat je een vader hebt, die heeft een mooie baan en die zit hoog in de organisatie. En daardoor wordt hij verplicht om zo'n uurtje of 60, 65, misschien wel 70 te werken. En dan komt na etenstijd komt er een meneer thuis. Wie is die meneer, zeggen de kinderen. Oh, dat is je vader. Oh, fijn. Ja, want hij is getrouwelijk aan het arbeiden. Nee, natuurlijk is die man niet getrouwelijk aan het arbeiden. Die man die verzwaarloost zijn gezin ter wille van zijn carrière. Dat geldt trouwens ook van moeders. Mogen moeders dan niet werken? Gemeente is een vrij ingewikkeld vraagstuk. Dat is ook met de tijd veranderd dat. Maar de eerste opdracht ligt toch in ons gezin. En dat moet wel door vader en moeder gedragen worden. Dat onze kinderen aandacht krijgen die ze nodig hebben. En dat we daarin trouwelijk arbeiden. Getrouw naar onze werkgever. Getrouw ook naar ons gezin. En getrouw ook naar onszelf. Ja, dat we niet ons hele leven opgaan in ons werk. Dus niet lui. Niet alleen maar trouwelijk arbeiden. Dat hoort ook bij dat achtste gebod. Niet te lui zijn. En tenslotte dat we de nooddruftigen, dat zijn behoeftigen. Ja, die had je in de tijd van de catechismus, die had je in de tijd van de Bijbel. Bedelaars, arme mensen. Een bedelaar bij de schone poort in Jeruzalem. Die man die is om goud en zilver verlegen. Goud en zilver, dat heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik in de naam van de Heer. Sta op en wandel. Nou, zo gaat die man wandelen. Toonbeeld van Gods gevende genade. En dat wij de nooddruftigen helpen mogen. Ja, daar hebben we diaconie. Dan kijken we naar elkaar om. En dat mensen die het nodig hebben, dat we die hulp geven in geld, maar ook in aanwezigheid. In goede dingen zeggen. Goede weg wijzen. Nu is het zo in onze samenleving dat er armoede, in de zin van zoals dat 100, 200 jaar geleden was, dat kennen we nu niet meer. Hoewel natuurlijk in de huidige tijd sommige mensen best wel krap hebben. Maar dat we de nooddruftigen helpen mogen. Niet alleen met geld, maar ook met advies. En ook met hulp en zorg die nodig is. De gemeente Gods is een gemeenschap. En Paulus zegt dat we wel doen aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Leest u de brieven van Paulus, vooral de tweede gedeelte, maar door. En dan komt u dat allemaal tegen. Gemeente, we gaan eindigen. Achtste gebod, dat ging dus over het omgaan met geld en goed. Ik ben begonnen, ik ga er ook mee eindigen. Ik zal heel eerlijk zijn. Dan is zelfs de allerheiligste, brengt er maar heel weinig van terecht. Nou, gelukkig, zegt u, want ja, het is... Nee, niet gelukkig. Dat moet ons pijn doen. Dat moet ons begeerig maken naar de volmaaktheid. Is die volmaaktheid dan bereikbaar? Niet hier op de aarde, maar in de nieuwe wereld. Daar is alles volmaakt. Dat is één. In de tweede plaats, als we dit gebod overwegen, dan moeten we ook kijken hoe heeft dit gebod nu volmaakt handen en voeten gekregen in deze wereld. En dan is het bij de zaligmaker. Die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig bewogen ben en nederig van hart. Elke keer weer opnieuw, die wet wordt vervuld in Christus. En hij heeft alle gelovigen, zijn discipelen, zijn leerlingen, en die worden opgeroepen om hem te volgen, ook in deze dingen. En tenslotte in de derde plaats, hoe kan dat nou met een innerlijk verlangen? Ook om het achtste gebod. Dat we niet terechtkomen op de klip van Ananias en Sapphira of Achan, het rijke jongeling, maar dat we bij Zacchaeus terechtkomen. Rijke man die daar weggaat. Hoe komen we daar nou terecht? Dat is nu door dat werk van Gods geest. We gaan de ogen open voor de zaligmaker. Als hij dan binnenkomt met zijn liefde in ons huis. Dan zegt hij, heden is deze huizen zaligheid geschied. Nadat maar ook deze een zoon van Abraham was. Amen. De organist speelt tenslotte gemeente Psalm 19 en daarvan het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardijen, wat er verder volgt. We herinneren er nog even aan dat de wekelijkse meditatie deze week zal plaatsvinden op dinsdagavond. Dus dinsdagavond de wekelijkse meditatie over de brief aan de Efeziërs. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.